Ik wil heel graag met u nadenken over, omdat het niet alleen omdat het Pinksteren is, maar ook omdat het zo'n belangrijk onderwerp is waar eigenlijk zelden iets over gezegd wordt. Ik heb daar enkele jaren geleden al eens over gesproken, maar ik werd er nu weer erg bij bepaald, omdat we maandagavond hadden we een samenkomst, een gebedssamenkomst. En toen bad Johan en dankte hij voor de Heilige Geest, ook met het zicht op deze dag van Pinksteren. En toen zei hij, ik ben Heer u zo dankbaar dat u ons de Heilige Geest als onderpand hebt gegeven. En toen ik naar huis reed, toen... Dankjewel. We hebben gelukkig dezelfde Bijbel. Ik was mijn Bijbel kwijt. En dan voel je je eigenlijk een beetje niet op mijn gemak, vind ik. Maar hij zei toen, ik dank de Heere God dat wij de Heilige Geest als onderpand hebben ontvangen. En daarbij wil ik met u vanmorgen nadenken dat we de Heilige Geest hebben ontvangen als zegel en als onderpand. En daar zitten zo'n bijzondere waardes in, daar zitten zo'n zegen zit erin. En ik wil met u nadenken, wat betekent dat nou? Dat de Heilige Geest ons als een zegel is gegeven, als een onderpand. Maar wat betekent dat nu morgen vroeg? Als u op maandagmorgen, en u heeft u morgen nog vrij, maar als u dinsdag naar uw werk gaat, wat heeft dat dan nu voor een betekenis in het praktische leven, in het dagelijkse leven, dat de Heilige Geest ons als een zegel en onderpand is gegeven? En daarover wil ik met u nadenken. Ik wil die teksten, wil ik heel graag met u lezen. Het zijn drie teksten die daar eigenlijk over gaan. Ze worden ook geprojecteerd. En de eerste tekst, die staat in de tweede Korinthebrief. Ja, even nog op dat plaatje. Ik ga maar even terug naar het plaatje. Aan de rechterkant ziet u zo'n zegel. Ik zal u zo dadelijk uitleggen wat die zegel eigenlijk is. Want als je bij een advocaat komt, of als je dus bij een notaris bent, dan wordt er zo'n zegel, wordt er eigenlijk op een heel belangrijk document wordt er neergedrukt. Dat is als het ware een kaarsenvet, dat wordt gesmolten en daar komt er een stempel op. En ik vond het mooi dat David, die zoekt altijd een plaatje erbij, maar heeft hij rechtsonder, zie je, de stempel gedrukt in dat kaarsenvat van Heilige Geest, HG. Als een stempel op ons leven. En de teksten die daarover gaan zijn onder andere de tweede Korinthebrief. En dan lees ik met u hoofdstuk 1, vers 20 tot en met 21. Laat maar zien. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. Een andere tekst is Efeze 1. Hebt gelaten, daarna komt gelaten en dan Efezebrief. Efeze 1, vers 13 en 14. Dan vindt hij hetzelfde. Het lijkt wel alsof dat aan elkaar gekoppeld is, dat verzegeld zijn en een onderpand. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. En dan Efeze 4, vers 30, dan vindt hij dit ook nogmaals. Met een oproep om de Heilige Geest niet te bedroeven. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laten we samen bidden. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we op deze dag mogen gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort en dat dat niet een moment was van de tijd, maar dat u nu nog steeds, voortdurend, de Heilige Geest uitstort in onze harten. En dat we voortdurend vervuld mogen worden met die Heilige Geest. En ik wil u zo bidden, Heere God, als we over het verzegeld zijn in uw Heilige Geest en de Heilige Geest als onderpand hebben ontvangen, dat we ten diepste gaan beseffen wat dit betekent voor ons leven en wat dit betekent voor onze zekerheden. Heere God, wat het betekent voor de toekomst, maar ook wat het betekent voor het vandaag, het nu. Heer, wil die ons echt zegenen, dat we met passie mogen luisteren en met passie mogen spreken. Ik draag zo alles aan uw diepe genade op, in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet of u dat wel eens gezien heeft, wat ik net zei, dat u bij een notaris bent geweest en dan is er zeg maar een koopakte wordt er opgemaakt of dat er een overeenkomst wordt gesloten. En dan wordt er bij de notaris wordt eigenlijk alles voorgelezen. En dan moet hij daarop, moeten beide partijen die zeggen dan dit is het, dit is wat we hebben afgesproken. En dan maakt die notaris, die maakt daar een prachtig document van. En dan komt er een zegel op. Dat is zeg maar een bepaalde soort hars. Die wordt warm gemaakt. Ik heb dat wel eens gezien. We moesten dat ook eens op het bedrijf waar ik werkte. Moesten we een offerte maken en die toesturen aan degene. Dat moest zo bindend zijn. En dan moest dat worden verzegeld bij een notaris. Zodat dus, omdat het een orde was voor, voor een vreemd land moest dat worden afgesproken. En dan werd er een zegel gemaakt. Dan werd dat hars werd warm gemaakt. Dan vloeide dat op dat document. En dan werd er die stempel van die notaris werd erop gezet. En wat had dat nu voor betekenis? Wat is nu de functie van een zegel? Want als we nadenken over dat we verzegeld zijn in de Heilige Geest, dan zul die diezelfde betekenissen zul je vinden in het verzegelen van een document. Een zegel heeft eigenlijk drie functies. Het eerste is het bevestigt de echtheid. Het is een waarmerk voor echtheid van de inhoud. Het is een waarmerk van de inhoud. Het is kenmerkend, daar waar het zegel op staat, dat zeg maar bevestigt de echtheid van de inhoud. Het tweede is, dat vind je ook wel eens, het is een teken van eigendom. Soms wordt er zeg maar een document verzegeld of wordt er een envelop verzegeld waarin dus de inhoud is. En dan wordt er een zegel opgedrukt en dan komt dat in die bankkluis. En dat zegel dat geeft aan wie de eigenaar is van dat document. En als die eigenaar komt, en dat is eigenlijk de derde betekenis, dus de eerste betekenis is de bevestigde de echtheid, de tweede is het eigendom. Maar het derde wat het eigenlijk bevestigt is, als die eigenaar terugkomt en hij maakt die kluis open en hij pakt die envelop en hij kijkt op de zegel, dan ziet hij dat er niet mee geknoeid is. Hij ziet dat die envelop, die is nog zo als hij hem heeft in die bankkluis gestopt. En als die zegel verbroken is, dan weet hij, daar is mee geknoeid. Dus je ziet eigenlijk dat zo'n zegel, die heeft drie betekenissen. Eerstens bevestigt het de echtheid. Het tweede is, het bevestigt wie de eigenaar is. En het is ook een beveiliging. En nu is het zo mooi, dat eigenlijk als deze uitdrukking wordt gebruikt in de Bijbel, dat we verzegeld zijn door de Heilige Geest, dan betekent dat eigenlijk dat christenen zijn mensen die door God zijn uitgekozen. En die echtheid dat ze God toebehoren wordt bewezen door de gift van de Heilige Geest. Op het moment dat je Christus echt aanvaardt als je Heer en Verlosser, dan is het zo dat die gave van de Heilige Geest, die wordt in je uitgestort. Als een bewijs, als een verzegeling dat je hem toebehoort. Nu is het zo, dat moet niet alleen voor jou duidelijk zijn. Kijk, een zegel, als ik daar naar kijk en ik zie een zegel op een envelop, dan zie ik meteen, hey, dat is die eigenaar, het is echt en het is een beveiliging. En het bijzondere is dat u niet alleen zelf moet zien dat u een zegel, verzegeld bent met de Heilige Geest, maar dat in het bijzonder de mensen om je heen dat merken. Ook al zouden ze het niet als een zegel zien, hè, dat een ongelovige of gelovige, die zullen niet zeggen van, hey, je hebt een zegel, maar dat ze iets zien van dat kenmerk dat de Heilige Geest in je hart is uitgestort. Want het kan niet zo zijn dat de Heilige Geest in je hart is uitgestort en dat die niet verandert. Het is daarmee verbonden dat de Heilige Geest is in uw leven uitgestort en direct zichtbaar wordt, moet zichtbaar worden in uw leven, die vrucht van de Heilige Geest. Dat er zichtbaar is die liefde en die blijdschap, die vrede, die geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat moet in het gezin, het moet in uw bij uw kinderen, het moet bij de buren, moet het zichtbaar zijn dat die Heilige Geest, die verzegeling van de Heilige Geest, dat er echtheid is, dat u verzegeld bent met de Heilige Geest, dat die inhoud, dat die daadwerkelijk verzegeld is. En het kan niet zo zijn dat als je zegt de gave van de Heilige Geest te hebben ontvangen en je hebt daarmee dat zegel ontvangen, kan niet zijn dat die niet verandert. Ik hoor dat wel eens, dat mensen zeggen, ik heb de Heer Jezus aanvaard. Ik heb het eens hier in de gemeente meegemaakt. Het was een heel bijzonder proces. Ik heb dat ook gevraagd of ik dat kon vertellen. Jaren geleden is dat gebeurd. En er kwam een jonge man bij ons en hij zei, ik wil belijden dat ik Jezus als Heer wil dienen. En toen vroeg ik hem, vertel me iets over je leven. En toen vertelde hij over zijn leven. En toen zei ik tegen hem, van waar ooit maak jij nou op dat jij christen bent geworden? En toen zei hij, toen ik 12 was, heb ik een zondagsgebed, heb ik gebeden. Ik heb toen gezegd, Heer, komt u in mijn leven. Ik zeg, wat is er dan daarna gebeurd? Wat je me vertelt, is dat te zien in je leven, dat je dus een christen bent. Hij zei, als ik zelf kijk naar mijn leven, is het niet te zien. Is die vrucht niet te zien. Ik zeg, weet je wat je me wil wijsmaken? Dat je druiven kunt lezen van een doornenstruik. Maar de Heer Jezus die zegt, dat je van een doornenstruik krijg je geen vrucht van druiven. En het kan niet zo zijn dat je zegt, ik heb toen, waarop is je zekerheid dan gebaseerd? En vaak zie je dat mensen zeggen, mijn zekerheid, en je moet u goed opletten wat ik zeg, mijn zekerheid is gebaseerd op het gebed wat ik toen heb gebeden. En dat is heel subtiel, want dat is niet waar. Want als u daar de zekerheid van hebt, dat dat het geloof in uw leven is, dat dat de vrucht moet brengen, dan beliegt u zichzelf, dan bedriegt u zichzelf. Want de zekerheid heb ik alleen en enkel niet doordat ik gebeden heb. Die zekerheid heb ik alleen en enkel doordat Jezus Christus mijn zekerheid is. Niet mijn gebed is het wat me redt, het is Jezus Christus wat me redt. En dan zie je eigenlijk dat als je dan in het leven ziet, toen kwam hij ook tot de erkentenis. En toen heb ik hem het evangelie weer opnieuw uitgelegd. Vertelt wie Jezus was, wat hij had gedaan, wat hij voor hem had gedaan. En toen kwam er iets indrukwekkends, een diepe bekering. Een diepe bekering, wat ook direct zijn vrucht zou geven. Direct zijn vrucht zou geven. Hij nam toen besluiten die ik zo waardeer, zo indrukwekkend vonden we dat, Rietje en ik, dat hij op het moment dat hij dat besluit nam, woonde hij samen. En samen met zijn vriendin nam hij het besluit en zei, ik ga nu naar huis en ik pak mijn spullen en ik ga wonen bij mijn moeder en we gaan ons samen voorbereiden op een huwelijk. Begrijpt hij? Op het moment dat hij de Heilige Geest, die gave had ontvangen, ging die onderscheiden en had direct invloed in zijn leven. En dat heeft alles ermee te maken met die zegel die erop gedrukt wordt. Die zegel die erop gedrukt wordt van echtheid. En dat is eigenlijk zo indrukwekkend, vind ik dat, dat je dus zo beveiligd bent. Het is niet alleen zeg maar, die zegel is niet alleen dat je zeg maar een waarmerk van echtheid, maar het is ook een verzegeling dat je dus eigendom bent van. En dat er een beveiliging is. En dat kan u zo ontzettend bemoedigen, dat u dat beseft. Want waar het eigenlijk om gaat, is dat u ervan overtuigd moet zijn, zoals Romeinen 8, vers 38 en 39 zegt, want ik ben ervan overtuigd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige en toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. En deze tekst heeft direct te maken met die verzegeling die God op uw leven heeft gedrukt. Deze tekst heeft er direct mee te maken dat hij gekomen is op het moment dat u zegt, Heere Jezus, ik wil u aanvaarden als mijn verlosser en mijn Heer. En ik wil ook overeenkomstig dat wat ik beleid, wat u geschreven heeft, wil ik leven. En de gave van de Heilige Geest komt in uw leven, dan komt er een diepe zekerheid, een enorme zekerheid, dat u in zijn hand geborgen bent. En dat je mag zien wat in Romeinen 8 staat, dat je dus zegt van, o Heer, nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige en toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, zal me kunnen scheiden van die liefde van God. En nu zeg ik iets heel belangrijks. Want je ziet namelijk dat mensen vaak twijfelen doordat ze in een bepaalde karaktertrek hebben en dat ze steeds zondigen op hetzelfde punt. En ze belijden dat. En dan is het zo dat ze dat ook, zeg maar, dat is een proces vaak. En dan belijden ze dat en dan zijn ze vrij van zonde en dan struikelen ze weer. En dan belijden ze dat en dan struikelen ze weer. En dan is het vaak, kom ik het in pastorale gesprekken, kom ik het tegen, dat mensen dan twijfelen, omdat ze daarin niet zo stand, dat ze daar op dat gebied dat nog niet overwonnen hebben, dat ze twijfelen aan hun behoudenis. Die zegel, die is zo indrukwekkend mooi, want er is niets wat die kan scheiden van de liefde van Christus. Niets. Ook niet de zonde die u doet. Daar is, zeg maar, u kunt niets doen als u alleen dit zinnetje, dit ene zinnetje uit de preek onthoudt. U kunt niets doen dat God meer van u gaat houden. U kunt niets doen dat God meer van u gaat houden. Hij houdt van u omdat er een hele kostbare prijs betaald is op het kruis van Golgotha. U kunt ook niets doen, luister ook goed, u kunt ook niets doen om de liefde van God te verspelen. Nu zegt hij misschien straks, deze uitspraak heb ik wel eens eerder gedaan, en toen kreeg ik na de dienst een gesprek met iemand, en toen zei die tegen mij, Miel, bedoel je daarmee dat ik mag zondigen zoals ik wil? En toen zei ik tegen hem, ik bedoel daarmee inderdaad dat je kunt zondigen zoals je wil. Maar de vraag is, wil je dat ook? Wil je dat ook? Weet je, ik struikel. Soms heb ik te kampen met dingen waarvan ik dacht dat ik ze al overwonnen had. En dan struikel ik daarna in. Maar ik wil het niet. Maar het gebeurt wel. En dat onderpand, datgene wat de Heilige Geest in mijn leven is, betekent eigenlijk dat ook als ik struikel, als ik zondig, dat ik daarover diep verdriet heb. Omdat ik weet, ik zondig niet alleen tegen die persoon, maar ik zondig ook tegen God. Dus als ik tegen u zeg van, u kunt niets doen om die liefde te verspelen, zelfs als u blijft zondigen, dan is de vraag of u dat verlangen hebt om te blijven zondigen. En dat kan niet zijn, als de Heilige Geest in u woont. Dan is het niet zo dat je een verlangen hebt om te zondigen. Ik heb een diep verlangen om heilig en rein te leven. Omdat ik zijn eigendom ben. Omdat die waarheid in mijn leven, dat die bevestigd is door de Heilige Geest. Door die verzegeling, dat er een zegel op mijn leven is gedrukt. Dit is mijn eigendom. Dit is de tempel van de Heilige Geest. Miel de rechter is gestorven en Miel Christen is opgestaan. En hij heeft een nieuw keurmerk, een waarmerk, mijn waarmerk, heb ik op zijn leven gedrukt. En dat is zo, weet je, dat zeg, ook deze week was ik dus met dat thema bezig en ik was daar zo aan, over aan het lezen en aan het bidden. En toen ging dat opnieuw weer van mij, alhoewel het zeg maar vaak is dat ik daarover, dat ik zo'n preek een jaar geleden gehouden heb. En opnieuw weer door het hele proces gaan, weer opnieuw onderzoek. En weer opnieuw die diepe zegen mag ervaren van het verzegeld zijn in de Heilige Geest. Er is nog iets wat steeds eraan gekoppeld wordt, dat heeft u ook in de teksten gezien. En dat is namelijk dat de Heilige Geest ons als een onderpand is gegeven. Wat is een onderpand? Als je ergens meubelen gaat kopen, of je bent eigenlijk, je koopt ergens iets, kan het best zijn dat ze vragen of je een onderpand wil geven in de vorm van een aanbetaling. Dat je dus iets aanbetaalt en dat er moet nog iets komen en dat er een aanbetaling is, dat dit betekent eigenlijk dat die koopovereenkomst, die is gesloten en dan wordt een voorschot wordt er gegeven. Dat is een garantie. Een aanbetaling is een garantie dat er meer nog betaald gaat worden als wat reeds is gebeurd. Snap je? Een onderpand is eigenlijk dat je dat er een aanbetaling, een zekerheidsstelling wordt gegeven. Dat datgene wat is afgesproken, daar geef ik een onderpand, een aanbetaling, zodat er zekerheid bestaat dat datgene wat nog moet gaan komen, dat dat ook gebeurt. En in de regel wordt er dus veel meer betaald als hetgene wat als onderpand wordt gegeven. Dat de Heilige Geest u als onderpand is gegeven, dat is als het ware een aanbetaling op hetgene wat nog gaat komen. En die heerlijkheid die gaat komen, is onze voorstelling gaat te boven. Maar dat God ons de Heilige Geest als onderpand heeft gegeven, wil zeggen dat u al iets kunt gaan proeven van die heerlijkheid, nu, in het dagelijks leven. En de vraag is eigenlijk of u dat kent in uw leven. Weet u? Ik heb met Paas heb ik gesproken over de eersteling. En de eersteling was de garantie, de eersteling van de oogst. Hè, dat was de eerste gerstenoogst, was de eerste oogst. Die werd dus genomen met Paas, een prachtig beeld naar de opstanding van de Heer Jezus. Die eersteling werd voor Gods aangezicht bewogen. Maar dat was een garantie dat er een oogsttijd zou komen. Die mensen die wisten, de oogst is nu begonnen. Dit is de eersteling en er komt nog veel meer. En dat is zo indrukwekkend dat God met Pasen die opstanding van de Heer Jezus laat zien als eersteling en Pinksteren als de volle oogst. Hij stort het uit, hij verzamelt zijn mensen in het lichaam van Christus. En dat gaat maar door en het gaat maar door. Tot op het moment dat hij terugkomt en dat was zo indrukwekkend dat vanmorgen gelezen werd. Op het moment dat iedereen zal zien, iedereen wie hem doorstoken heeft. Het moment dat die volle oogst wordt vergaard en het lichaam van Christus, de bruid, samenkomt op dat bruiloftsmaal en bruid en bruidegom samen worden gebracht en die heerlijkheid ten volle wordt genoten. En om iets te proeven daarvan heeft de Heer God u gezegend met dat onderpand, dat hij u de Heilige Geest heeft gegeven. En de vraag is, hebt u hem ontvangen? Hebt u hem ontvangen? Dat is de vraag. Ik schilder u die schittering, die prachtige. Maar de vraag is, hebt u hem ontvangen? Toen ik aan deze passage kwam, ik schrijf de preken meestal helemaal uit. Toen ik aan deze passage kwam, heb ik even het papier neergelegd, de pen neergelegd en ben geknield. Waarom? Ik wil eigenlijk heel erg graag dat of mensen onrustig worden nu, of dat u enorm ervaart de vrede van de dingen die God gegeven heeft, van de Heilige Geest die God gegeven heeft. Weet u, wat soms heb je van die gedachtes dat je als prediker, dan denk je, Heere God, ik zou nu willen vanmorgen dat de mensen die onrustig zouden worden, die zeggen van, heb ik dat nu ontvangen, die twijfelen, dat ze deze zaal, deze ruimte niet zouden verlaten totdat ze met iemand of met mij gesproken hebben. Weet je, waar we echt zo mee te kampen hebben, vind ik, is met een bepaalde onverschilligheid. Dat we die onrust eigenlijk wegduwen. Dat we onszelf, zeg maar, als het ware zelf beliegen. Dat we dat wegdoen. Aan de andere kant is het heerlijk om tegen mensen te spreken die vrede kennen en kunnen genieten en zeggen, oh Miel, dat is schitterend wat je uitlegt. Van, ik ervaar dat zelf ook in mijn leven zo. De Heilige Geest is als onderpand gegeven. Ik ben verzegeld. Maar aan de andere kant ben ik nog meer eigenlijk gezegend door mensen die komen en zeggen, waar heb je het eigenlijk over gehad? Ik ken dat niet in mijn leven. Ik wil dat wel hebben. Weet je, dat zegent me soms nog veel meer om in die volle ontroering en die bewogenheid iemand bij de hand te pakken en naar de bron te leiden en te zeggen, kijk, hier is hij, waar de Heilige Geest over spreekt. Dit is de Zoon van God. Hij is voor je zonde gestorven. Kniel neer. Kniel neer. Weet je, op die momenten, er is, ik vind het, zeg maar, er zijn in de bediening geen mooiere momenten als dat mensen, als je ziet dat je mensen mag leiden en dat ze een ontmoeting krijgen met de Zoon van God. En dat ze echt knielen. Weet je, het is zo'n zegen dat je mag merken in je eigen leven dat de Heilige Geest voelbaar aanwezig is. Dat Hij u waarschuwt, dat Hij speciale zegeningen geeft, dat Hij inzicht geeft, dat Hij je hart aanraakt, dat Hij Jezus Christus openbaart. Dat je bewogen kan zijn, dat je emoties betrokken zijn. Het is een groot gemis, denk ik. Het is een groot gemis als je zegt, ik voel niks, maar ik ga op geloof verder. Ik zou, natuurlijk is het zo dat ik in geloof wandelen. Maar ik zou, zeg maar, hoe kan ik nou van Jezus houden en dan niks bij voelen? Hoe kan ik nou van mijn vrouw houden en dan niks bij voelen? Ik word soms overweldigd door mijn emoties. Als ik zie, als ik die ontmoeting met geleid door de Heilige Geest en mag wandelen met de Heilige Geest, mag zien wie Jezus is. Dat Hij mij de Zoon openbaart. Dat ik weer een prachtige schittering zie die ik nog nooit gezien heb terwijl ik al meer dan 30 jaar met de Heer wandel. Is het zo dat er steeds weer opnieuw diamanten komen en Hij me laat zien, kijk eens, dit is de Zoon van God. Hij vertelt me. Hij laat me zien, Hij openbaart Jezus. En als je de smaak te pakken hebt, dan verlang je steeds naar meer. Als je de smaak te pakken hebt, dan verlang je steeds naar meer. De zegel en het onderpand moet als gevolg hebben dat we ons laten leiden door de Heilige Geest. Wandelen in de Heilige Geest, zeg maar, er staat vaak in de Bijbel dat we moeten wandelen. Prachtig is dat, wandelen. Dat we wandelen in de geest. Er staat nergens hard rennen. Wandelen. Ik heb de neiging om hard te rennen, zegt God. En door de mond van mijn vrouw, rustig. wandelen. Wandelen. Want als je wandelt, dan heb je ook een gesprek. Als ik hard aan het rennen ben, dan ga ik, meestal duw ik dan mijn oordopjes op de sportschool, om niet te praten. Rennen. Nee, God zegt, wandelen. Rustig aan, Miel. Wandel met mij. Wat is nu wandelen met de Heilige Geest? Wandelen met de Heilige Geest is dat je echt bewust bent dat de Heilige Geest in die relatie van jou een hele belangrijke rol speelt. Dat je bewust bent dat Hij, zeg maar, in je woont. Dat Hij bij je is. Dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Wat echt steeds weer opnieuw, als afronding, met diep raakt, dat is, als ik over de Heilige Geest nadenk, dan is die beelden die er eigenlijk in de Bijbel staan, onder andere een duif, dat geeft eigenlijk voor mij steeds de kwetsbaarheid aan, de tederheid aan. En elke keer als ik die teksten lees, zoals we ook vanmorgen gelezen hebben, dat je de Heilige Geest kunt bedroeven. Dat je de Geest van God kunt bedroeven. Zelfs kan het zo ver gaan dat je hem uitblust. Dat raakt me steeds, omdat de Heilige Geest is God. Is van de drie eenigheid God. En dan raakt het me steeds weer opnieuw dat ik hem kan bedroeven. Dat ik die fluistering niet wil horen. Dat hij als het ware als een duif op mijn schouder is en zegt, Miel, doe dit nu niet. Dit verheerlijkt God niet. En dat ik eigenlijk het niet wil horen. En dat ik me bewust ben, als je je wandelt met de Heilige Geest, dat je hem kunt bedroeven. En die momenten te kennen, dat je zegt, O Heilige Geest, ik heb u bedroefd. Ik heb niet naar u geluisterd. Ik wil u echt vergeving vragen. Ik heb niet naar u geluisterd toen u iets liet zien van uw Zoon Jezus Christus. Want dat is eigenlijk wandelen in de Heilige Geest. Wandelen in de Heilige Geest heb ik echt mogen zien en mogen leren dat de Heilige Geest zich nooit zelf profileert. Ik vind het zo ontzettend belangrijk, een belangrijke waarde in mijn eigen leven. Dat ik zie, oh, ik kan de Heilige Geest niet meer verheerlijken. Doordat door hem ik meer op Jezus ga lijken. U kunt de Heilige Geest niet hoger aanbidden. Doordat uw leven verandert. Door zijn kracht en door zijn genade en door de vrucht van hem. Dat er iets van het karakter van de Heer Jezus in je leven te zien is. En ik hoop dat het u echt zegent, dat u verder nadenkt over die verzegeling en het onderpand, dat u echt mag zien dat het een heerlijke, heerlijke gave is van God die hij voor u gegeven heeft. En nogmaals, ik wil zo afsluiten met die vraag. Als u geen zekerheid hebt, of dat u op de vraag die ik u stelde tijdens de preek, heeft u de Heilige Geest ontvangen? Die vraag wordt ook in de Bijbel gesteld. Aan mensen die toen zeiden, we hebben van een Heilige Geest nog nooit gehoord. En toen werd hen dat uitgelegd. En daarmee wil ik echt zo eindigen. Laten we zo samen stil zijn. Heere God, we willen u zo danken dat u zichzelf verheerlijkt, ook op deze feestdag. En we willen deze indringende vraag, ik wil u zo bidden dat u deze indringende vraag bij mensen echt in hun hart plant en een antwoord erop zoeken. We willen u zo danken voor uw diepe genade en we prijzen u in Jezus' naam. Amen.